In 2 Samuel, hoofdstuk 15, waren wij vorige keer terechtgekomen en daarmee in wat ik gemakshalve maar noem de tweede episode in de geschiedenis van Absalom. Voorgaande had betrekking op die kwestie van Amnon en Tamar enzovoorts. En deze gaat over de zogeheten opstand van Absalom. De eerste 13 versen, meen ik, van 2 Samuel 15 hebben wij vorige keer besproken. En gezien hoe Absalom na zijn terugkeer in Jeruzalem en min of meer na zijn verzoening met zijn vader David zich aanstelt alsof hij de koning was, alsof hij de macht had. En in elk geval beter onder de mensen te krijgen dat hij wellicht een betere zou zijn om koning te zijn, omdat zijn vader blijkbaar niet zo snel is om recht te spreken. Maar Absalom zegt, och, was ik maar koning, dan zou ik het recht voortbrengen en dat soort dingen meer. En op nogal andere wijze stal hij het hart van de mannen van Israël, staat er, vers 6. En ik heb u gezegd, dat is weliswaar en betrekkelijk vaste uitdrukking in onze Nederlandse taal. Maar daar zijn we helaas de negatieve kant van de uitdrukking vergeten. Ik heb u uitgelegd dat stelen en ook het oorspronkelijke Hebreeuwse woord feitelijk de betekenis heeft van stiekem iets doen. Sluipenderwijze enzovoorts. Dat wil zeggen, niet op echt openlijke en daarmee eerlijke wijze. Hij al zo stal Absalom het hart der mannen van Israël en zo verder. En bij gelegenheid is hij dan zover, lijkt het hem ver genoeg te zijn om naar Hebron te gaan, om zich naar wat inmiddels een redelijke traditie was, om zich daar in Hebron tot koning te laten uitroepen, waarmee dus een staatsgreep pleegde, feitelijk. Het was een sterke verbintenis, zo heette het in vers 12. Dat wil zeggen, in de praktijk een opstand, uiteraard. Een sterke verbintenis tegen David. En veel volk trok Absalom achter zich. En daarna kreeg David daar bericht van. Dat was vers 13. Het hart van ieder in Israël volgt Absalom na, werd hem gezegd. En ik heb u ook gezegd wat blijkbaar de klaarblijkelijke betekenis is van deze geschiedenis en wat het uitbeeldt. Het is niks nieuws, het is waaraan we al heel lang gewend zijn. Het is weer eens een keer de uitbeelding, of een uitbeelding van de strijd tussen wet en genade, tussen oude en nieuwe verbond. Daarmee zelfs tussen oude schepping en nieuwe schepping, want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar het is een hoogst problematische zaak in het Nieuwe Testament. Lees al die brieven, maar in bijna alle brieven kom je dat verschijnsel tegen, dat men bedreigd wordt door, in de praktijk door het onderwijs in de wet. Want dat is wat beschreven wordt. Nou goed, meer hoef ik daar niet van te zeggen. Vandaar dat je hier, we hebben een lange lijn al van David, die bedreigd wordt door Amalekieten, door Filistijnen, door Saul, door zelfs mensen uit zijn eigen stam bij gelegenheid. En hier wordt hij bedreigd door zijn eigen familie, dat wil zeggen door Absalom. En dat blijft maar zo doorgaan. En David, ja, dat is niet zo moeilijk uit te leggen. David is in hoge mate een type van Christus. En in het bijzonder, en meer in het algemeen moet ik zeggen, is hij vervolgens een uitbeelding van het nieuwe verbond, waarvan Christus de koning en hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dus wat er met David ook gebeurt, op een of andere wijze hangt het samen met wat de Heer zelf overkwam en overkomt. En wat dus ook overkomt, het nieuwe verbond waarvan hij de borg en middelaar is, enzovoorts. Nou goed, hier opstand van Absalom. Ik heb u gezegd, van Absalom wordt nooit wat lelijks gezegd. Waarom ook, hij is een beeld van de wet die heilig, rechtvaardig is en goed. Maar die zwak is en onprofijtelijk en daarom inmiddels vernietigd is geworden, zegt Hebreeën hoofdstuk 7. Met Absalom loopt het dan ook slecht af. Dat is te verwachten. Zo goed als het slecht afliep met Saul, die feitelijk hetzelfde uitbeeldde. Nou goed. Maar David wordt aangezegd dat Absalom tegen hem in opstand is en dat een groot deel van het volk, het grootste deel van het volk, hem navolgt. En dan komt Davids reactie vanaf vers 14 van 2 Samuel 15. Zo zei David tot al zijn knechten die met hem te Jeruzalem waren: maak u op en laat ons vlieden, want er zou voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Haast u om weg te gaan, opdat hij niet misschien haast en ons achterhalen en een kwaad over ons drijven en deze stad slaan met de scherpte des zwaards. Ik vind het verbijsterend, zulke woorden. Nou, in tweede instantie pas, maar ik bedoel, als je ze leest puur als historie, dan vind ik ze verbijsterend. Want ja, David, leven en beren, daar had hij geen problemen mee, dat weet u nog, hè? Met Filistijnen vervolgens ook niet. 10.000 heette dat. Uiteindelijk met Saul ook niet. En vervolgens kreeg hij al die buurvolken over zich heen. Daar hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan. Hij versloeg ze allemaal en hij werd de grootste krijgsheer aller tijden. Alexander de Grote heeft die naam, maar het was David natuurlijk. Die was de allergrootste en richtte het allergrootste rijk op in de wereldgeschiedenis ooit. En nou komt ze zo met een handvol mensen. Nou ja, veel mensen. En wat doet David? Hij zegt, nou laten we maar weggaan. Daar kunnen we niet tegenop. Als je voor degene die ethiek bedrijven en die omdat ze onder de wet willen leven, daar heb ik een paar aanwijzingen voor u. Dan zegt hij, nou David was hier wel erg op zichzelf gericht. Hij had natuurlijk op zijn knieën moeten gaan en de situatie aan de Heer voorleggen en bidden om zijn kracht zoals in het verleden, zou het vast wel goed gegaan zijn. Maar ja, David was natuurlijk hier het spoorbijster. Of zulke commentaren bestaan, die heb ik nooit gelezen. Maar ik verwacht het wel, ja. Ik denk het wel. De moeilijkheid daarvan is dat we hadden al een slechte man in het verhaal. Dat was Absalom. En als zijn tegenstander dan ook een slecht is, ja, dan wordt het toch een heel moeilijk verhaal, hoor. He? Want u weet, je moet één kwaaie pier hebben en één goeie. En aan het eind moet de goeie winnen. Dat moet, want anders, ik zeg altijd, als de goeie aan het eind niet wint, dan begin ik aan het hele verhaal niet, hè? Dat wil ik eerst weten. Want modern is natuurlijk dat de kwade wint. En dan heb je zo'n dikke pil gelezen en dan aan het eind loopt het verkeerd af. Dat is zo onbevredigend. Nee, dat kan niet. Nee. Maar als je nou twee slechterikken hebt, dat gaat helemaal niet goed natuurlijk. Dus ja, toch maar weer. Maar u wordt geacht te begrijpen dat we hiervan doen en we niet maar met David de koning die verdreven wordt, maar met David de profeet. Moeilijker mag het niet zijn. Ik noem altijd het voorbeeld van Hosea. Hosea ging eens heen en nam zich een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Nou, dat is voor een beetje evangelisch christen, lijkt me toch ver over de schreef. Maar waarom deed hij dat? Omdat de Heer zei dat hij dat doen moest. Is de Heer er dan een voorstander van dat wij mannen een vrouw nemen der hoererijen en kinderen der hoererijen?
Blijkbaar wel.
Het zijn niet mijn woorden, ik citeer ze letterlijk uit Hosea. Als je ethicus bent, dan moet je zeggen blijkbaar wel, ja. Maar dat was niet zo, want er staat dat hij dat moest doen, want, zei hij, het land hoereert ganselijk achter de Heere, en dat betekent dus dat heel dat huwelijk van Hosea een uitbeelding is van de relatie tussen de Heer en Israël, een Israël dat niet trouw is aan de Heer. En dus lo ami lo rugama dan wel Israël zal worden. Hebben die nog? Mag niet zo moeilijk zijn. De ellende van Hosea in zijn huwelijk is een beeld van de ellende van de Heer in zijn relatie tot Israël. Nou hebben we David. Als we met de psalmen bezig geweest waren, dan hadden we na enige psalmen geweten dat hoe dan ook David altijd en onder alle omstandigheden uitdrukking geeft aan nieuwtestamentische waarheid in het algemeen en dus aan Christus in het bijzonder. En dat is hier dus ook zo. En wat zegt de Heer dus nu, wat leren wij nu uit dit schriftgedeelte? Zonder ethiek te bedrijven. Wij leren dat als we bestreden worden door de wet, is er geen vechten tegen. Het enige wat je kunt doen, is er vandoor gaan. Of nog concreter, toen de Heer Jezus, de zoon van David, u weet wel, Jezus van Nazareth, in Jeruzalem bedreigd werd door het Jodendom onder de wet, trok hij zich terug. En ik bedoel het nog steeds minstens dubbelzinnig. Want de ene is, hij heeft zich toch teruggetrokken. Men wilde hem niet als Messias, men wilde hem niet als koning. En de zoon des mensen is dus teruggegaan, teruggekeerd naar waar hij tevoren was. Niet mijn woorden, ik citeer ze, dit keer uit Johannes. Hij was het licht der wereld, maar de mensen hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. En dus verdween het licht weer uit de wereld. Hij heeft zich teruggetrokken, met als laatste boodschap, deze Jezus zal al zo wederkomen. In Handelingen 1, dat is de laatste boodschap die ze krijgen dan. Hè? En dat was het dan, de Heer is gewoon weggegaan. Een van de antwoorden, er zijn er veel meer. Hè? Je kunt dus zeggen, hij heeft wel een koninkrijk gekregen, maar het is verborgen. Een verborgen koninkrijk, genoemd als verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, of hoe het maar heet. Hè? Namelijk in de hemel, maar niet in het openbaar. Dat wacht op de toekomst en zo verder. En daarna de andere kant van het verhaal. Wij lezen in het Nieuwe Testament. Maar nou ben ik een beetje vooruit. Misschien kom ik dan straks er nog wel op terug. Maar we lezen in het Nieuwe Testament hoe de Heer in de zogeheten Lijdensweek. Kijk, de Heer, u weet het, hij woonde officieel als zijn thuis niet in Judea, maar in Galilea. En over de symboliek daarvan heb ik het nou niet. Gewoon de geschiedenis. En daarna trok hij op naar Jeruzalem en zijn discipelen gingen mee. Ze waarschuwden hem dat hij niet moest gaan, dat het te gevaarlijk was in Judea, in Jeruzalem. Hij ging toch. En toen zeiden de discipelen, nou ja, dan gaan we mee, dan zullen we alle sterven. Zo was dat. En ze gingen naar Jeruzalem. En het laatste stukje van de reis wordt ons beschreven in bijvoorbeeld Lucas 19, die haal ik het liefst aan eigenlijk van alle vierde evangeliën. Dat is de tocht over de Olijfberg naar Jeruzalem toe. Wij noemen dat gewoonlijk de intocht in Jeruzalem. En dat ik bij voorkeur verwijs naar Lucas 19, is omdat daar luid en duidelijk staat dat het geen feestelijke intocht in Jeruzalem was, überhaupt. En in andere schriftgedeelten dus ook niet, want het was gewoon niet zo. Zij reizen over Jeruzalem, weet u nog, en het eindigt daar in een manifestatie, een happening, een show. De Heer gezeten op een ezelsveulen met de discipelen daaromheen en kleding van de discipelen over de ezel en op de grond geworpen en palmtakken en zang erbij, enzovoorts. Gezegend is hij die komt in de naam. Gezegend is de koning. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Uit Psalm 118, die woorden worden gezongen spontaan, enzovoorts. Maar dat was tot aan De toeristenplek, weet u wel, waar al die foto's van Jeruzalem genomen worden. 'S morgens vroeg door alle toeristen die voor het eerst daar komen, die worden daar gebracht. De afgang des olijfbergs, zodat je kijkt rechtstreeks op de oude stad. En het had de tempel moeten zijn, ooit. Maar je tegenwoordig kijk je op die Dome of the Rock, weet u wel. Over de Beek Kedron heen kijk je op Jeruzalem. En je leest in Lucas 19... Ja, ik zoek hem niet op, maar u kent het verhaal misschien ook. Maar dat staat daar, hè. Kwamen ze aan de afgang des olijfbergs en de heer weende over de stad. En hij zei, weten jullie wel welke dag het is? Nee, hij zei, jullie weten niet welke dag het is. Deze uw dag. De laatste dag van de 69 weken van Daniël. En daar kwam de Messias... dat wil zeggen, degene die dat zijn zou. Dus goed, daar kwam de Messias, maar ze wilden hem niet. En hij weende over de stad en vanaf dezelfde plek, vanaf de Olijfberg, kondigde hij de totale verwoesting van Jeruzalem aan. En daarmee greep hij vooruit op Zacharië 14 de uitspraak over de wederkomst van Christus, wanneer hij zijn voeten op de Olijfberg zal zetten. En dat is ter gelegenheid van de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Op de laatste dag van de 70ste week van Daniël. Dat is nog toekomst. Feestelijke intocht in Jeruzalem, nadat de Heer zegt, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Wenend. Wat een debakel. Een debakel. Trouwens, ze moesten daar naar beneden. Ik zeg altijd, ze waren aan de afgang en dat werd het ook. Een afgang tot in de Kedron eigenlijk, officieel. Nou ja, misschien was er in die dagen zo'n brug vanaf de Olijfberg naar het tempel. Maar dat weten wij niet. Of die is er ooit geweest, dat schijnt. Maar we weten niet precies wanneer. Maar het doet er niet toe. Geografisch is het eerst naar beneden, Kedron door en dan Jeruzalem binnen. Via de oostelijke poort die daar gewoonlijk was. Maar goed, het gaat het nou verder niet om. Maar feestelijk was het niet. Daarna lezen wij, maar dat staat ook in Lucas. Ik meen in Lucas 21 inmiddels, maar... Daar staat dat de Heer in die dagen, die volgden, want hier kwam hij in Jeruzalem, hij kwam in Jeruzalem, ja, wenend en wel, en begon meteen om zich heen te slaan in de tempel en zo, die dingen, hoezo feest. Maar goed, en dan staat er dat hij niet overnachtte in Jeruzalem, maar elke avond ging hij Jeruzalem uit naar de Olijfberg. Dat laat zich raden, want daar lag Bethanië. En in Bethanië was het beroemde huis van Lazarus, Maria, Martha enzovoorts. Dat weet u toch, hè? Hij overnachtte niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. En in de avond zat hij op de Olijfberg met zijn discipelen, als je mij vraagt, op dat plekje waar al die toeristen 's morgens die foto's lopen te maken, aan de afgang. Want ze zagen Jeruzalem liggen vanaf die plek. En toen vroegen de discipelen, maar hoe gaat het dan verder met Jeruzalem? En dan, daaruit volgt dan wat wij kennen als de reden over de laatste dingen. De Engelsen noemen het de Second Sermon on the Mount. Dat wil zeggen de tweede bergrede. Reden over de laatste dingen. Maar dat is allemaal oordeel wat aangekondigd wordt. En het gaat over de dagen van de wederkomst van Christus. Maar waar het om gaat, en zo kom ik erop, is om het plaatje, de Heer verlaat Jeruzalem. Hij heeft daar niks te zoeken, wil daar niet blijven. Hij heeft wel een boodschap voor hen die in Jeruzalem zijn, maar hij woont er niet. En ik zeg altijd, en ik bedoel het heel serieus, maar op vele niveaus, de heilsgeschiedenis is wat betreft het koninkrijk van Christus nog nooit verder gekomen dan de Olijfberg. Bij een afgebroken intocht in Jeruzalem, om zo te zeggen. En zover is het dus nog niet. En als de Heer opnieuw zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, zal zijn terwijl Jeruzalem verwoest wordt, zodat het ook dan geen feestelijke intocht in Jeruzalem wordt. En als het dat toch moet worden, zal toch eerst Jeruzalem herbouwd moeten worden. Eerst. En aangezien dat ook niet in één dag gebeurt, passeren er nogal wat jaren voor het zover is. Hebben we die nog? Het is nog niet verder dan de Olijfberg. Want als je in Jeruzalem niet welkom bent, ja, dan is het alternatief de Olijfberg aan de andere kant van het Kedrondal. En daar gaat David dan ook naartoe. Maar hij trekt zich gewoon terug. En wat ons betreft, dat weet u, ja, natuurlijk kan ik ze opzoeken, maar u weet toch dat het Nieuwe Testament spreekt over het Jeruzalem dat nu is en het Jeruzalem dat beneden is. Dat is niet waar wij thuis horen. Wij als gelovigen horen thuis in het Jeruzalem dat boven is. En daar hebben wij een burgerschap, maar hier op aarde, niet in Jeruzalem, maar eventueel aan de andere kant ervan. Voor Jeruzalem heet dat. En dat is de Olijfberg. En die kant gaat David dus ook op. Hij trekt zich terug. Dat is wat de Heer Jezus deed. Elke avond. In de zogeheten Lijdensweek. En de laatste keer was het vrijdagavond, zeggen we dan. Hè? Of wat was het? Donderdagavond. Kwam hij nog net over de Kedron en werd daar gevangen genomen en teruggebracht naar Jeruzalem en daar veroordeeld en aan de andere kant van Jeruzalem die weer uit de westkant en daar gekruist. Heb je dat nog? Er was voor hem geen plaats. In de herberg leren wij als het kerstfeest wordt, maar men zou begrijpen waar het over gaat, hè? In deze religieuze georganiseerde wereld is geen plaats voor genade. Nou ja, als laatste redmiddel. Zo van, dan zien we de wet door de vingers en dan bewijzen we genade. Maar als laatste hulpmiddel. Maar wat de Bijbel ons leert is andersom. Namelijk, wet heerst. Dat is beginsel. En daar leven we uit, en kan ik wel zeggen, daar moeten wij uit leren leven, want dat is natuurlijk ook zo. Maar dat heerst, en het wordt altijd bedreigd door wetgeving. Nee, ja, op religieus niveau natuurlijk, maar zeker ook op gewoon aards niveau, ja, alle niveaus, hè? Op sociaal-economisch terrein, wetgeving. Hetgeen een mens de vrijheid ontneemt. Minstens één keer in de week vliegt het mij aan dat ik denk, woonden wij nou in een vrij land? Of, en dan kom ik thuis en dan staat er weer zo'n bekertje bij mij thuis. Zo'n aardewerk bekertje met rood, weer blauw, oranje erop, een kroontje erop. 10 jaar bevrijding staat erop. Ja, die kregen wij op school. En die van mij heeft het overleefd. En ik ben er ook heel erg zuinig op. 10 jaar bevrijding. Wij leven in een vrij land, dat leerden wij natuurlijk. In mijn generatie. Maar ik heb zo mijn twijfels. Hoezo vrij land? Nou ja. Toen maar. Iemand zei, nou in ieder geval nog vrijer dan dat land of dat land. Maar ik denk dat het langzamerhand toch erg moeilijk wordt om nog landen te vinden waar men nog minder vrij is dan wij hier, hoor. Men heeft het over het vrije Westen, maar het is een vaste uitdrukking. Maar je moet er niet te lang over nadenken, want dan vraag je je af waar vrijheid dan nog eigenlijk ergens is. Want het is één ding om de vrijheid te bevechten, maar het is een heel ander ding om de vrijheid te bewaren. Nee, staat ook in de Bijbel, niet met die woorden, maar het staat in Galaten 1, vind ik altijd mooi. Galaten 2 inmiddels. Waar Paulus het heeft over ingekropen valse broederen die de vrijheid komen verspieden die wij in Christus hebben. En ze willen ons onder de wet brengen. Dat gaat constant altijd zo door. altijd bedreigd door Absalom. En dan komt de discussie erover en dan zegt men, maar Absalom is zo'n aardige vent. Hij ziet er zo goed uit. En hij is bereid om overal recht en gerechtigheid te brengen. Daar zitten wij toch om verlegen. En we moeten toch regels hebben voor het dagelijk bestaan. Dat kun je afstuderen in de Calvinistische wijsbegeerte. Dan heb je nog een dokterstitel erbij. Maar je schiet er geen moer mee op. Want dat is geredeneerd in deze oude wereld, waarvan de Bijbel zegt, die dient tot niks, daarin is alles ijdelheid, daar is geen vooruitgang, daar is alleen herhaling. Dat is Prediker 1, om het maar kort te zeggen. Want daar staat dat gewoon. He? Dat beweegt wel, maar al wat er komt is al geweest. Ik bedoel, Daar zit geen verbetering in. Dat is een volstrekte onmogelijkheid. Alles in die oude wereld is zinloos. Dat wil niet zeggen dat er geen mooie dingen zijn. En dat de Mosaïsche wet een zeer hoogstaande wet is. En hoogstaande dan welke andere wet ever in de geschiedenis dan ook. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat je eronder moet leven. Of kunt leven. Wat ik nou aan denk, zuster. Aan die mooie vrouw, weet u wel. Wij mannen kijken daarna, maar om ermee te leven, ja, dat is weer een heel ander ding, hoor, jongens. Ja. Dat zijn verschillende zaken. En men zou ze niet verwarren. Wij zijn van de wet verlost, dat zegt de Bijbel. En dan mankeert het verder niet aan, maar hij werkt gewoon niet. En dat heb je hier. En David zegt ook, daar kunnen wij niet tegenop. Historisch zou dat wel gekund hebben. Maar binnen de overdrachtelijke betekenis van die, daar kunnen wij niet tegenop. Het enige wat overblijft is dat men zich daaraan onttrekt. En dat is Bijbels. En dat zijn ook de termen die in het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt worden. Echt wel. Nee, die zijn niet populair. Kijk, in de wereld moeten wij allemaal sociaal zijn enzovoorts. Maar in de Bijbel ook, wij als gemeente ook, niet tenminste staat het tamelijk regelmatig, hebt een afkeer van deze. Je hebt een afkeer van dat. Enzovoorts. Ga erbij weg. Want het is je wereld niet. Het is een misverstand. Je wordt erdoor bedreigd. Kijk uit voor die besmetting enzovoorts. Misschien heb ik het daar nog over. Maar ik probeer u ervan te doordringen dat dit een belangrijk onderwerp is. Zo belangrijk dat het ons ook in deze geschiedenissen van Gods wegen op profetische wijze geïllustreerd wordt. En u zou dus de vraag moeten stellen, waarom gaat David weg? Het antwoord is, dat heeft alleen maar een typologische reden. Nou ja, hij was een profeet, zo zou hij dat doen. Want voor de wet ga je gewoon, er is niks tegen te doen namelijk. En in onze dagen helemaal niet, want de wet is overwonnen, de wet is beëindigd, dat is op wetmatige wijze gebeurd. Maar ja, als men niet wil, als men er niet af wil, dan is er niks meer tegen te doen. Eigenlijk is dat ook de enige echte achtergrond achter Hebreeën hoofdstuk 6... dat omstreden schriftgedeelte waarin Paulus zegt, het is onmogelijk om degenen die eens verlicht zijn geweest en afvallig worden, wederom te vernieuwen tot bekering. Is één keer dat nieuwe verbond geproefd, gekend en aanvaard hebben, ze keren daarna terug. Ze laten het los en keren dus logischerwijze terug naar het enige alternatief, namelijk wet. Ja, daar is niks tegen te doen. Dat is een vrije keuze. Daar valt ook niks meer aan uit te leggen. En dus is er ook geen strijd meer mogelijk met enig uitzicht op enige winst. Men wil het gewoon niet. En dan houdt het op. En voor ons, levend uit genade, ja, er zit maar één ding op. De rug toekeren heet dat. En zo staat het dan ook in het Nieuwe Testament menigmaal. Nou ja, zo begint de evangelieprediking in Handelingen 2. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Wat was er verkeerd aan dat geslacht? Dat het vasthield aan de wet. Zo simpel is dat. Aan het oude verbond. Op een of andere wijze. Dat trouwens al ver over de datum was. Het oude verbond in die dagen. En dat staat er ook allemaal bij in de Hebreeënbrief, hè? En als je die dingen kent en je bewust bent, ja, dan is dit heel gemakkelijk te herkennen. Natuurlijk, zegt hij, maak u op en laat ons vlieden, want er zou voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Dan zou er geen overblijfsel zijn, is dan het idee. Haast u om weg te gaan, opdat hij niet misschien haasten en ons achterhalen en een kwaad over ons drijven en deze stad slaan met de scherpte des zwaards. Want dat is wat wet doet, die brengt vernietiging. De wet is heilig, rechtvaardig en goed en het is een bediening des doods. 2 Korinthe 3, meen ik. Ja, niet de bediening des geestes, maar de bediening des doods. Maar God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet der letter, want die dood, dat is de letter van de wet, dat staat erbij. Maar des geestes, want die maakt levend, enzovoorts. En dan ben je weer bij hetzelfde onderwerp. Het is bedreigend, men komt erin om. Er komt nog iets anders bij. Dat is namelijk dit. Het is dezezelfde David die in de psalmen menigmaal zegt, God is mijn rechter. De Heer is mijn rechter. De Heer zal mijn rechtszaak behartigen en wat het maar was enzovoorts. Vele malen. En dat betekent natuurlijk dat die woorden gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. Die handelde zo, maar daar heb ik het net over gehad. Hij ontrok zich inderdaad. Maar het was David zelf die er kennelijk ook zo tegenaan keek. En het is wat ons in het Nieuwe Testament geleerd wordt. Dat wil zeggen, wij gaan niet de strijd aan met het onrecht. Wij proberen het te ontlopen. Wij gaan niet in discussie met de wet. Wij houden het erop dat de wet beëindigd is. En dan ga je er dus ook niet mee discussiëren. En dat betekent dat je je eraan moet onttrekken. En we hebben het maar niet over theorie, maar ook praktische dingen, hè. Er zijn veel gelovigen die vinden dat hen onrecht aangedaan wordt. Sommigen terecht, soms terecht, soms ook ten onrechte. En daarna strijden ze om hun recht. En ze gaan procederen tot de Hoge Raad aan toe, het Europese Hof en wat allemaal. Want ze zullen hun recht krijgen. Ze mensen die besteden hun hele vermogen dat ze hadden daaraan en krijgen het nooit. En vaak zijn dit erg christelijk-orthodoxe mensen. Omdat ze onder wet leven. En dat ze menen dat er recht gedaan moet worden. Want eigenaardig genoeg, wij gelovigen, ik hoop dat ik ook voor u spreek, wij gelovigen hebben een sterk rechtsgevoel. Daarom waren wij in staat om tot aanvaarding van het verlossingswerk van Christus te komen, die immers de wet vervuld heeft en daarmee gedaan heeft hetgeen der wet onmogelijk was. Romeinen 8 vers 3 of zoiets, hè. En hij heeft de wet vervuld, daarmee is gekomen een eind aan de wet. En sindsdien leven wij onder genade, maar dat is in overeenstemming met de wet dus. Dat is Romeinen 3 waar dat uiteengezet wordt en we hebben dat geaccepteerd. We hebben geaccepteerd dat wij zondaren zijn, dat de zondaar geoordeeld zou moeten worden. We hebben ook geaccepteerd Gods plan daarin, dat zonden een rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, enzovoorts. Maar met datzelfde rechtvaardigheidsgevoel moet je niet gaan proberen, nu alsnog, nu je leeft onder de genade, ergens hier tijdens dit leven je recht te halen. Want dat kan niet. Het bestaat trouwens niet eens in deze wereld. Maar nou zijn we terug bij af. Beginnen we weer overnieuw. Er is niemand die rechtvaardig, ook niet tot één toe. Te allen zijn ze afgeweken, samen zijn ze onnut geworden. En dan ga je in deze wereld je recht zoeken. Hoezo? Je bent er net aan ontkomen door eruit te stappen. Hebben we dit nog? Het is niet wat wij zouden doen. Wat wij zouden doen is navolgers zijn van de Heer zelf en van de psalmist, van David dus. En als we in het Nieuwe Testament terechtkomen bij de, laten we maar populair zeggen, de praktische aanwijzingen en adviezen voor ons christelijk leven in de genade, dan komen wij in Romeinen 12 terecht. En dan staat daar... de liefde zij ongeveinsd. Sommigen denken dat je dan dus moet veinzen dat je elkaar lief hebt. Nee, er staat niet eens heb elkaar lief. Dat staat ook wel ergens. Maar hier staat de liefde zij ongeveinsd. Dat wil zeggen, je moet juist niet doen alsof, hè? Ja. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het... Hebt een afkeer van, maar dat betekent heus, keert u af van. Hebt een afkeer van het boze, dat wil zeggen, keer u af van het boze en hangt het goede aan. En daarna volgt ook nog, want dat ga ik niet allemaal lezen nu. Daar staat in vers 17, vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt het geen eerlijk is voor alle mensen... Indien het mogelijk is, zoveel in u is al vrede met alle mensen. En dan weer, wreekt u zelven niet beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij de wraken, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Hebben jullie die? Nou ja, daar gaat het om. En als je die geschiedenis leest in 2 Samuel, dan moet je weten dat David er dus zo over dacht. Als het anders moet wezen, als de Heer andere plannen heeft, als het in strijd is met de wil van de Heer, dan zal hij er zelf al wat aan doen. En voor zover ik onrecht leid, David was zich heus bewust dat hij heel wat aanzegeningen van de Heer ontvangen had in de loop der tijd. En een beetje onrecht kon er heus wel bij, hoor. Daar konden we af als wisselgeld. Ja. Heb je dat nog? Nou ja, dat is wat we uit zijn pen lezen in de psalmen. Maar, nou goed, ik zal u nog wat lezen. Uit Romeinen 16, vers 17. Ik bid u, broeders, neemt acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer. Welke leer? Nou ja, de basis. Dat wij niet leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Dat God de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld heeft aan onze kinderen toen hij Jezus verwekt heeft. Dat we niet staan in de wet, maar in de genade. Dat is wat gepredikt wordt, toch? Nou, en er zijn er die daar tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, en er staat er gewoon, wijkt af van dezelfde. Wijkt af van dezelfde. Niet jaag ze weg, of excommuniceer ze en weiger ze aan het avondmaal, of zoiets, of doe ze in de ban, of lever ze over aan de inquisitie, wat hebben we nog nu? Men zou ze laten, dat wil zeggen, er afstand van nemen. En ik beweer al jaren, dat is eigenlijk de echte kerkgeschiedenis, waarbij degenen die het dichtst bij de bij, ik zeg het heel voorzichtig, ik heb er lang over gedaan om die uitdrukking te vinden, waarbij degenen die het dichtst bij de Bijbel stonden, nee, heel verder, maar die het dichtst bij de Bijbel stonden, verhoudingsgewijs, altijd weer uit het systeem stapten. En zeiden, ja, wat die kerk leert, gaat erom wat de Bijbel leert. En hup, en dan had je weer een verzameling ketters. En die werden weer vervolgd en vermoord, maar zo is het altijd gegaan. Ja, niet omdat men streed tegen de kerk, maar omdat men koos voor de Heer. Lees de geschiedenis maar na. De kerkgeschiedenis dus in het bijzonder. Het wordt gauw andersom voorgesteld, maar zo ligt het niet, hè. Zij keerden zich af. Zij onttrokken zich, geheel of gedeeltelijk, aan de macht van het kerkelijk instituut. Ja, en dat mocht niet, want in de vrijheid mocht je niet staan. De mensen hadden tucht nodig en opzichters en bewakers en... Was het idee, de filosofie, hè? Ja. Nee, niet alleen in de Romeinse kerk, dus Calvinistische kerken is dat precies hetzelfde. Er moet een tuchtmeester zijn en dat is de wet. Dat je uiteindelijk naar Christus moet, geven ze toe. Maar die kans krijg je pas nadat je bent bijgezet. Ja. Ja. Dat meen ik serieus, hoor, want zo gaat dat, hè. Op je sterfbed mag je zo'n beetje tot bekering komen. Dan ben je gestorven in de hopen des eeuwige levens. En dat staat dan op je rouwkaart. Dat is daarna, postuum. Bij de Rooms-Katholieken heb je hetzelfde. Daar kun je heilig verklaard worden, maar alleen als je dood bent. Ja, en nog iets meer, maar ja. Maar zo werkt dat, hoor. Ja, echt wel. Maar hier staat dus gewoon hoe het is, wijkt af. Het is niet prettig, maar ja, dat is de verantwoordelijkheid die we hebben. Wij zijn namelijk vrij en we zijn verantwoordelijk die vrijheid te bewaren en daarin te staan en te blijven staan. Waar die vrijheid ons ontnomen dreigt te worden, zit er dus niks anders op dan maar weer weg te gaan. Ja, dat klinkt allemaal heel asociaal, ik weet het, maar in de praktijk werkt het zo. Ja. Nou ja, soms denk ik, nou, en als het mee zit, dan hoef je niet weg te gaan. Ze jagen je wel weg. Dan heb je mazzel. Ja,
hoef je het zelf niet te doen.
En als je pech hebt, dan vermoorden ze je.
Hoef je het ook niet meer te doen.
Ja, dan... Nee. Nee, maar de meeste... ik heb altijd geleerd dat de martelaars in het algemeen er blij mee waren. Dat hen het martelaarschap overkwam. Als navolgers van Christus. Ja. Ik zeg het ze niet makkelijk na. Ik zeg het ze überhaupt niet na trouwens. Laat ik het heel eerlijk zeggen. Maar het is vanaf een afstand, lijkt mij, toch redelijk te begrijpen. Ja. Ze hebben mij gehad, zei de Heer, in zijn afscheidswoorden. En ze zullen ook u haten. Ik was trouwens aan bladeren naar de 2 Thessalonicenzen. Twee Thessalonicenzen 3, waar wij lezen in vers 6. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Let op dat er niet staat dat het gaat om een broeder die niet leeft in overeenstemming met de wet of zo, hè? En dat je ook nergens iets leest als dat wij... ons zouden moeten onderwerpen aan de wet. Integendeel, en omdat het integendeel is, vind je dit soort uitdrukkingen. Over regel en inzetting enzovoort. Want wij hebben wel degelijk normen en waarden. En die normen en waarden komen soms ook wisselwaarachtig wel overeen met die van de Mosaïsche wet. Maar die normen en waarden die wij hebben, zijn niet afhankelijk van die wet. En bovendien, onder de wet zijn die niet eens te bereiken, op geen enkele wijze. Juist omdat genade heerst, is daar de mogelijkheid, eventueel. Maar dan nog, niet omdat de wet het voorschrijft, maar omdat het nieuwtestamentische beginselen zijn. En er staat dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt, enzovoorts. Nou ja, de rest zal ik niet lezen, want het gaat me alleen maar om die ene gedachte. En dan hebben we trouwens nog vers 14. Maar indien iemand ons woord door deze brief niet gehoorzaam is, tekent ding en vermengt u niet met hem. Opdat hij beschaamd worde, houdt hem niet als vijand, maar vermaant hem als broeder. Niettemin, hij is je vijand, hoor. Daarom hoef je hem nog niet als vijand te behandelen, maar hij is je vijand. En dus vermengt u niet met hem. En dan blader ik maar weer even verder, dan kom ik in 1 Timotheus 6, vers 5. Waar staat dat wie niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, dat was vers 3, vers 4, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast, dat wil zeggen hij heeft koorts. Hij raast omtrent vragen en woorden, strijd uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Hier wordt de politiek beschreven, hè? Het gaat altijd om vragen en woordenstrijd enzovoort. En wat daaruit voortkomt, is dit, hè. Er komt, uit voort nijd, twist, lasteringen, kwade nadenking. Dat is echt zo, hoor. Komt eruit voort. Het is zo'n goed systeem niet. Verkeerde krakelingen. Maar heeft mij verzekerd dat je het zo moet uitspreken. Verkeerde krakelingen. Want het heeft niks met het bakkersvak te maken. En krakelingen zijn inderdaad verkeerd. Dat wil zeggen, die liggen zo krom. Er zal heus wel verband zijn tussen die woorden. Maar om een of andere reden spreken we het dan verkeerd uit. Dan valt het niet zo op. Maar goed, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. Nou, Paulus, dat zeg je toch zomaar niet over je broeders en zusters? De antwoord is ja, dat zeg je wel over je broeders en zusters. He? Je wordt gewaarschuwd. Die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijnde, menende dat de godzaligheid een gewin zij. Nou ja, dan ben je direct bij je prosperity gospel van vandaag, hè. Zo van, je moet gelovig zijn en trouw lid zijn van onze kerk, om wat er voor door moet gaan. En dan zal de Heer je zegenen en word je rijk. Waar komt het ongeveer tot neer? Zeg ik nou goed, dat is wel ongeveer, hè? De prosperity gospel. Ja, maar goed. Er bestaat inderdaad het idee dat een mens de Heer nodig heeft, de godzaligheid nodig heeft in dit leven. Nee, dat is evangelisch klassiek, hoor. Maar er bestaat het idee dat men de Heer nodig heeft in het leven. Nou ja, de meeste mensen die ik ken komen zonder de Heer heel goed door het leven heen. Of net zo slecht als wij gelovigen. En te zeggen dat je daar de Heer bij nodig hebt. Maar wie heeft dat uitgevonden? Waar staat het in de Bijbel bovendien? Dat winst zou zijn. Want daar gaat het om, hè. Is de godzaligheid gewinst of niet? Ja, nou ja, die zin hier is duidelijk genoeg. Het is volledige retoriek natuurlijk. Zij menen dat de godzaligheid een gewin zij. Ja. Met andere woorden, dat is dus helemaal niet zo.
Ja, ik denk, het handel is er beter voor. Dat je er rijk van moet worden.
Bijvoorbeeld. Of dat je dan niet meer ziek wordt of minder ziek wordt. En dat je dus je zorgverzekering de premie omlaag kan en dat soort dingen. Want je kunt gewoon naar Zijlstra, zal ik maar zeggen. En dan. Nou heb ik niet het idee dat het daar ook niks kost, maar moet ik er allemaal weer aan? Oh, het is net voor de pauze, dat vind ik wel terug. Maar, niet dat ik die dingen graag wil zeggen, maar ja, dat denk ik dan altijd wel meteen, hè. Hoe die dingen gaan. Is dus godzaligheid een groot gewin? Nee. De andere kant van het verhaal is, maar je moet het niet op de verkeerde wijze naar voren brengen. De andere kant van het verhaal is dat als je oprecht de Heer wil dienen, geeft de Heer wat te doen. En dat wat je te doen geeft, zal op enige wijze dan toch bevrediging schenken. Is dat winst? Ja, maar niet materieel hoor.
Dat is een grote winst daar in vers 6.
Nou, dat is het ook, ja. Het is zelfs een grote winst. Ik ben er heel blij mee. Ja. Maar dat de Heer ons materieel voordeel belooft of zo, of dat, dat geloof ons winst brengt in dit leven, nee, dat, anders begin ik u voorbeelden te vertellen van oprecht gelovige mensen en dan over de ellende die hen in het leven achtervolgd heeft. En dan niet zeggen, de Heer zal er wel een bedoeling mee gehad hebben, want dan ben je echt heel erg buiten de Bijbel terechtgekomen, hoor. Nee, dat meen ik. Ja.
Dit is de uitspraak van de 1 Timotheus 4 vers 8. Vind ik ook wel een mooi vers om het tegenover te stellen dan. Of je misschien een iets andere dag heeft.
Ja, maar ja, dat is goed. In 1 Timotheus 4 vers 8, daar vinden we de enige dingen positief genoemd, maar dat komt omdat we daar buiten het vierkantje terechtkomen. Kent u die uitdrukking langzamerhand? Kom je buiten het vierkantje terecht. Ik bedoel dit. In Prediker, ik geef je meteen een gratis voorbeeld. Hè. In Prediker staat, alle dingen zijn ijdelheid. En er komt niks nieuws. Je hebt hooguit herhaling, maar er komt niks nieuws. En als er wat nieuws is, dan was het hiervoor toch al. Bij nader inzien. En de Heer doet zijn werk. En de mens kan er niets aan toedoen of afdoen. De Heer doet ook zijn werk. En al wat krom is, blijft krom. En het kromme kan niet rechtgemaakt worden. En je kan er gewoon helemaal niks aan doen. Kortom, het lezen is dus zinloos. Ijdelheid der ijdelheden. Het is absoluut zinloos. En dat is ook zo. Maar het hele punt is dat voor zover het leven enige zin zou hebben, zou die zin ergens moeten liggen buiten dit vierkantje. En ik houd bij die uitdrukking, in de eerste plaats omdat het een tamelijk klassieke uitdrukking is, in de tweede plaats omdat het vierkant sowieso altijd de uitbeelding is van deze oude wereld, dus ik vind het een mooie uitdrukking. Ik bedoel, de zin van het bestaan enzovoort ligt, ik zal de termen uit Prediker dan ook maar gebruiken, dat is niet onder de zon, maar dat is boven de zon. Dat wil zeggen, dat onttrekt zich aan de verschijnselen, aan de dingen die wij kunnen waarnemen en bestuderen. Wij hebben alleen de verschijnselen en bestuderen wij die, dan komen we tot de ontdekking, net als Salomo en vele anderen in de loop van de geschiedenis, het heeft geen zin. Het is niks. Het is niks. En dat klopt. Alleen er is meer dan alleen dat wat onder de zon is. Maar dat onttrekt zich in onze eigen waarneming. En voor zover we daar dus wat van weten, kan dat alleen door openbaring. Zelfs als een wijze het zou weten, is dat Prediker 9 of zo, zelfs als een wijze het zou weten, dan nog kan hij het niet zelf uitvinden, staat er. Hoe weet hij dan, als hij het niet zelf heeft gevonden, omdat God het geopenbaard heeft. Dat ligt op een hoger niveau. En over dat hogere niveau gaat dat. Hè? En daarover staat dan ook inderdaad in 1 Timotheus 4 vers 8. De lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Tot alle dingen nut. Omdat het uitwerkt in onze levens. Ik zal hem iets korter nemen. De godzaligheid is tot alle dingen nut, omdat het uitwerkt in onze beleving. Als u begrijpt wat het verschil is. Ja, niet zozeer in hoe wij leven en wat wij leven en wat wij dus doen, lopen en wandelen of handelen en wandelen, maar wel in de manier, de reden waarom we die dingen doen en de bevrediging die wij daarin vinden. Dat is beleving en dat is je echte leven. Hè? Het andere, dat, ja, oké. Maar het gaat erom hoe wij de dingen ervaren en waarom we ze doen. En daarmee is de godzaligheid tot alle dingen nut. Die zou geoefend worden, heet dat. Hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Maar bij mij zijn dit niet twee dingen. Dat wil zeggen, niet dingen die je los van elkaar kunt hebben. Namelijk tegenwoordig leven. En dan daarnaast, oh ja, je hebt dan ook nog het toekomende leven. Want voor zover ik het vers begrijp, gaat het om één en hetzelfde ding. Als dat toekomende, als die belofte des toekomende levens er niet was, dan had je ook niet de belofte van het tegenwoordige leven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, de Heer zorgt voor Israël in de woestijn, omdat hij hem beloofd had te zullen brengen naar en in het beloofde land. Maar als dat laatste er niet is, is het eerste er ook niet. Dan is het eerste zinloos. Ook, leidt tot niks. En zo is het met ons ook. Ons praktische leven wordt verbonden met onze toekomstverwachting. Als je die niet hebt, dan heb je voor je praktische leven van vandaag ook niks. En die toekomstverwachting, dat gaat niet over je oude dag, maar dat gaat over, en over je pensioen, maar dat gaat over die nieuwe schepping. Werk zo'n lange dag is, broeder. Wij werken gewoon zo door. En als het werkje niet bevalt, doe je het verkeerde werk. Dat is jammer. Dan heb je een iets groter probleem. Ja. Maar als je wat aan je leven wil hebben, zou ik zeggen, gewoon doorwerken. Nee, ja, ik weet wel. Maar dit zijn de normen. En hoe dicht je daar weer in de buurt kunt komen, hangt af van wat je allemaal niet kan. Zo. En van je eigen tekortkomingen, enzovoorts. Maar goed. Maar waar het over gaat is dit, dat voor zover de Heer ons dingen beloofd heeft voor ons leven hier en nu, staan ze heus in rechtstreeks verband met de toekomst. Met die erfenis die voor ons bewaard wordt en onze zoonstelling waarheen wij onderweg zijn, enzovoorts. Of zullen we het nog anders formuleren dan, wat onze hemelse Vader ons, zijn kinderen, nu geeft, staat in rechtstreeks verband met het doel wat hij met onze levens heeft. Hij wil ons namelijk maken tot zonen. Maar als wij niet van plan zijn om ons daaraan te onderwerpen, om zonen te worden, dan geeft hij ons niks. Ben je dan kind van God? Ja, ben je kind van God, ja. Zul je wel altijd blijven. Dan ben je veelbelovend. En dan blijf je dan altijd. Ja, dat zeggen ze dan, hè. Ja, het is een veelbelovend jong mens. En dat zal hij ook altijd wel blijven. Ja, is niet best. Maar het is aan elkaar gekoppeld. Maar beloften voor dit leven als zodanig, ik kan ze in mijn Bijbel niet vinden. Echt niet. Ik heb alleen beloften van dat de Heer zegt, ik ben met u, ik zal u leiden de weg die gegaan zult. Mijn oog zal op u zijn, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik zal met als de verzoeking komt, zal ik de uitkomst geven. Maar het is allemaal binnen het kader van, hij leidt ons in heel de waarheid en hij leidt ons naar onze zoonstelling. Wat feitelijk ook één ding is, hè. Nou ja, goed. Ja, alleen binnen dat kader, zal ik maar zeggen. En wat ons leven hier betreft, dit is je eigen verantwoordelijkheid. Nog even terug naar 1 Timotheus 6, vers 5. Menende dat de godzaligheid een gewin zij, wijk af van de zulken. En vers 6 zegt dan meteen, doch de godzaligheid is een groot gewin. Met vergenoeging. En vergenoeging wil zeggen dat men genoeg heeft. Dat wil zeggen, dat is tevredenheid, wat wij tevredenheid noemen. En misschien is bevrediging ook wel het goede woord. Dan heeft men er vrede mee. En dat onderscheidt zich van het natuurlijke leven, omdat de natuurlijke mens geneigd is altijd te streven naar vooruitgang. Naar het moet beter worden, het moet groeien. De prediker zegt, dat bestaat niet. Maar de mens streeft er wel naar. En de aardigheid van De godzaligheid is dat men daarmee daarin leert tevreden te zijn, genoeg te hebben. Dan komt men tot rust en leeft men uit wat God geeft. Dat heeft een hoge mate betrekking dan op, nou ja, op toekomstige dingen waarheen wij onderweg zijn. Maar ja, dat is bij de natuurlijke mens ook. Die wil groei, vooruitgang, hij wil een betere... Dat weet u, wij werken allemaal. En als je vraagt waarom we werken, waarvoor we werken, is het voor een betere toekomst. Nou ja, wij hebben die betere toekomst. Dus mijn liefje, wat wil je nog meer? Nee, dat, ja. Waar komt dat eigenlijk uit, die uitdrukking? Nou. En dat is dus wat hier staat, hè. De godzaligheid is wel een gewin, maar het hangt samen met die vergenoeging. En het staat er ook gewoon achter dat dat de betekenis is. Want er staat, we hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat we ook niets daaruit kunnen dragen. Het houdt gewoon op. Dan heb ik nog vers 20. Het ene laatste vers van 1 Timotheus. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd een afkeer hebbende... U afkerende van, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. Met die, dat woord ijdel ben je aardig in de buurt van de prediker dus weer, hè? Ijdelheid. Ja, het dient tot niks. Hebt een afkeer van het ongoddelijk roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap.
Pseudoscience.
Ja, ja, geweldig, hè? Ja, het heet wetenschap, maar het is het niet. Wetenschap is alleen door het woord van God. Is het idee. Dan, nou ik toch bezig ben, heb ik ook voor u nog 2 Timotheus 3. Vers 5. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Al die dingen ga ik niet opnoemen. Vers 5, hebbende een gedaante van godzaligheid. Ze zijn dus wel religieus. Het ziet er godzalig uit, het ziet er godsdienstig, religieus uit. Maar ze hebben de kracht daarvan verloochend. En de kracht is altijd de inhoud, hè. Heb ook een afkeer van deze. Keert u ook van deze af. Allemaal afkeren van enzovoorts. Van wat ons bedreigt. Ik heb de contexten hier en daar niet meegelezen, helaas. Maar dan zult u zien dat het in de eerste plaats gaat over degenen die zich keren tot of stellen onder de wet. Want dan gaan die brieven aan Timotheus ook in hoge mate onder. Hè. De man wordt gewaarschuwd. Maar goed, we gaan maar terug naar 2 Samuel 15. Haast u om weg te gaan, zei David. Tot al zijn knechten en die met hem te Jeruzalem waren. Maak u op, laat ons vrieden, want er zou voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Haast u om weg te gaan. Sommigen hebben die dingen letterlijk opgevat en zijn met z'n allen in een bootje gestapt en de grote oceaan overgevaren om te ontkomen aan al die godsdienstwaanzin hier in Europa. Bijvoorbeeld. Ja, die zijn het meest bekende voorbeeld, denk ik. Ja, ja, bijvoorbeeld, die stichten hun eigen koninkrijkje. Hè? De Amish bijvoorbeeld, die hebben nog steeds een eigen koninkrijkje. Nou, 2 geloof ik, maar 2 verschillende. Ja, maar dat lost ook niks op, hè, die manier. Het gaat niet om letterlijk eruit gaan, maar het gaat om leven als vreemdelingen hier. Het gaat niet om het leven als zodanig, het gaat om de beleving. Onthoud dat, hè. Hoe je... het beleeft, ja, als vreemdelingen in deze wereld. Bijwoners, heet het ook, allochtonen, want dat zijn wij hier eigenlijk, hè. Ja. Goed. Dus, men vlucht de stad uit. Toen zeiden de knechten des konings tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning verkiezen zal, ziet, hier zijn uw knechten, wij zijn uw knechten, we gaan met u mee. Ze maken zich er niet druk over. Je moet daarbij denken aan, laat ons dan tot hem uitgaan. Dat had er kunnen zijn met hem dus. gelaten we dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Staat in Hebreeën 13 en het hangt rechtstreeks samen met het onderwerp van de Hebreeënbrief die ons leert, wij horen niet onder het oude verbond, wij horen onder het nieuwe verbond. Dus laat ons uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Ja. En de koning ging uit met zijn ganse huis, te voet, dat wil zeggen in alle nederigheid, zonder vertoon, en dat is wat ons ook inderdaad past, hè. Ging uit met zijn ganse huis te voet, doch de koning liet 10 bijwijven om het huis te bewaren. Daarmee ging trouwens ook van alles mis met die bijwijven. Ja, we komen ze later tegen en niet in een eervolle situatie. En het blijkt dat Absalom inderdaad zijn macht uitoefende, zeg ik het toch netjes, over die bijwijven. Ze hoorden aan David, maar Absalom maakte zich meester van. Ze zijn eigenlijk een illustratie daarmee van het hele volk sowieso. En als je het mij vraagt, maar ik zeg het nu heel, heel terughoudend en onderkoeld. Als je het mij vraagt, die 10 bijwijven zijn gewoon het beeld van de 10 stammen van Israël. Die in onze bedeling officieel aan de Heer toekomen. Dat berust op historische grondslag. Maar ook daar heeft zich de wet als heerser gevestigd. Zo is het nou eenmaal. Daar is ook van alles mee misgegaan in onze tegenwoordige tijd. Wij komen ze later nog tegen, dus het lijkt mij beter om er nu verder niet op in te gaan. Maar onthoud dat, hè. 10 bijwijven om het huis te bewaren. Dan denk ik ook altijd, en als je nou ethiek bedrijft en uit de Bijbel wat leren, wat moet je dan doen? Moet je zorgen dat je 10 bijwijven hebt, die kunnen dan op je huis passen als je met vakantie gaat. Van de flauwekul. Ja, ik bedoel, met heel die ethische benadering van die Bijbelse geschiedenis kom je dus echt nergens. Nee. Als nu de koning met al het volk te voet was uitgegaan, dat wil zeggen, zijn getrouwen, zo bleven zij staan in een verre plaats, dat wil zeggen, buiten Jeruzalem. Wij weten ook ongeveer waar. Zo heel ver was het nou ook weer niet. Betekent gewoon, ze bleven op afstand staan. Ze maakten halt. Ze gingen eerst de Jeruzalem uit. En zij hielden halt nog voor de Kedron. Dus nog voor de voet van de Olijfberg. Met andere woorden, ze gingen de stad uit en daar verzamelden zij. En dat het nog voor de Kedron was, dat is zo omdat in vers 23 staat dat ze daar de Kedron overtrekken. Dus het was gewoon verzamelen buiten de stad. Buiten de poort. Op afstand, ja. En hij niet alleen en de zijne, maar er waren ook bij, vers 18, al zijn knechten gingen aan zijn zijde heen. Ook al de Kreti en al de Pleti en al de Getieten, 600 man die van Gat te voet gekomen waren, gingen voor des konings aangezicht heen, allemaal te voet. Wie dat waren. Nou ja, dat is altijd een omstreden kwestie geweest. En dat is misschien ook wel vanwege die aardige terminologie die ook rijmt. Zodat je meteen denkt dat het om een sprookje gaat. De Kreti en de Pleti. Mijns inziens, ik bedoel, er zijn ze meerdere opvattingen over, maar mijns inziens, waar ze altijd zo genoemd worden in één adem, de Kreti en de Pleti, heb ik alle reden om aan te nemen dat het niet om 2 soorten mensen gaat, maar om 1. 1 categorie, die zowel als Kreti en als Pleti wordt aangeduid. En als je de Pleti ergens moet lokaliseren, als je die naam ontleedt, zal ik maar zeggen, van wie kunnen dat zijn, dan is het antwoord, nou gewoon de Filistijnen. Pleti zijn gewoon Filistijnen, dat woord is het. Dat wil zeggen, het komt van dezelfde wortel, van Palash. Filistijnen, de Pleti. En waarom heten ze dan Kreti? Nou, die is ook niet zo moeilijk, want een van de discussies, historische discussies, is altijd de vraag, waar komen in vredesnaam ooit, waar kwamen de Palestijnen vandaan? De Filistijnen bedoel ik. Waar kwamen ze vandaan?
Van Kreta.
En hoogstwaarschijnlijk van Kreta. En dus waren Cretensers van oorsprong, maar ze heetten Filistijnen. Dat gaat waarschijnlijk allemaal nog verder terug, want daarna is de vraag, maar waar komen de oorspronkelijke bewoners van Kreta dan vandaan? Want dat is een eiland, ze moeten ook ergens vandaan gekomen zijn om het eiland te bevolken. Nou ja, en dan kom je bij de oude zogenaamde zeevolken terecht, hè. Wie dat maar waren, want dat was ook een verzameling van allerlei slag, waar we het nou ook niet verder zullen over hebben. De reden daarvoor is dat ook die zogenaamde zeevolken in hoge mate hun oorsprong hadden gewoon in Israël. Dat wil zeggen, dat waren ook Israëlieten. En als u mij vraagt, ik heb goede reden om aan te nemen dat onder die Filistijnen ook heel wat oorspronkelijk Israëlieten waren. Zeevarenden namelijk, die zich vermengd hebben tot de zogenaamde zeevolken. Dat schrijf je met een hoofdletter. Dat is een officiële naam van een groep volken die de Middellandse Zee bevoeren. Nee, al in de dagen van de Richteren. Maar goed. Kreti en de Pleti. En de aardigheid is dat daarmee je vanzelf komt bij de Getieten. Want de Getieten, daar heeft men geen twijfel over, die waren afkomstig uit Gat. Gatieten dus eigenlijk. En Gat is een van de steden der Filistijnen. En in het bijzonder, het is die stad waar David bij gelegenheid welkom was. Nou ja, waar hij ook wel eens aan de poort van de stad heeft staan krabben. Enzovoorts, ik hoop dat u dat nog weet. Maar uiteindelijk kreeg hij daar toch wat hulp en steun, onderdak. We zijn dat in de voorgaande geschiedenis uitgebreid tegengekomen en heeft er wat aanhangers vandaan. Maar dit waren dus mensen van Filistijnse oorsprong, buitenlanders die, in ieder geval de Kreti en Pleti, die beschreven worden als de persoonlijke wacht, de koninklijke garde, de koninklijke wacht van David. Dat wil zeggen niet normale militairen uit het leger, maar wel militairen, maar die speciaal tot taak hadden de bewaking van het koninklijk huis.
De Zwitsers.
Zoals de paus zijn Zwitsers heeft. Nou, Willem van Oranje had ze ook trouwens.
Ja.
Zwitsers. Geen geld, geen Zwitsers, weet u nog? Het waren huursoldaten, beroepsmatige soldaten. Maar de paus zit nog steeds traditioneel met de Zwitsers. Ja. Die er dan uitzien als Zwarte Piet, maar dan wit. Heb je die pakjes wel eens gezien?
Ja,
ja. Ja, ja. Met die leuke broekjes aan en zo. Nou ja.
Die bunt nog een Zwitser?
Hé?
Die bunt nog was geen Zwitser, hè?
Nee. Maar de Kreti en de Pleti. Filistijnen dus. Eigenaardig genoeg, want David had natuurlijk de nodige Filistijnen naar de Filistijnen geholpen. Maar toch had hij daar aanhang onder. Hetgeen een aardig bewijs is voor het feit dat het toch een verzameling tamelijk ongeregeld volk was. Dat wil zeggen, eigenlijk was het geen volk. Misschien moet ik dat maar eens even zeggen. Eigenlijk was het ook geen volk. Ze leefden samen, min of meer. Maar een volk is een volk vanwege de gemeenschappelijke afstamming van oudsher, van oorsprong. Maar de Filistijnen, die stammen niet ergens specifiek vanaf. Dat is in de hele Bijbel niet terug te vinden. Heb je dat nog? Dus het is eigenlijk is het niet eens één volk. Maar een verzameling mensen die bij elkaar gekropen zijn. Enzovoort. En de eigenaardigheid, en daarom zeg ik het met genoegen, de eigenaardigheid is dat de tegenwoordige Filistijnen, die men dan Palestijnen noemt, maar dat is gewoon 100% hetzelfde, en ze wonen ook trouwens in dezelfde plaatsen, In de zogeheten Gaza-strook, dat is van oudsher Palestina, het land van de Filistijnen. Die Palestijnen van vandaag, die vormen ook niet een volk op basis van een gemeenschappelijke afstamming. Of het zou moeten zijn dat we denken dat alles wat Arabisch is, een gemeenschappelijke afstamming heeft. Dat is waarschijnlijk ook zo in het algemeen in Ismaël en in latere fase waarschijnlijk Edom. Maar de Palestijnen zijn Palestijnen omdat ze zich zo noemen en that's all. Die wilde Palestijn wezen en hebben zichzelf uitgeroepen tot een Palestijns volk. Dat weet u toch, hè? Van oorsprong zijn het gewoon Arabieren van verschillende afkomst die zich eerst in zo wat men noemde Palestina gevestigd hebben in de dagen van de Joodse kolonisering van het land, zo'n 100 jaar geleden en daarna, en daarvoor trouwens ook al, maar goed. Toen Joden zich vestigden in wat Palestina genoemd, abusievelijk, maar het wordt nou eenmaal Palestina genoemd, en toen daar een cultuur op gang kwam en er dus ook werk te doen was, toen wilden ze daar wel wonen, want je kon daar werk krijgen, er was wat te doen. Maar toen in 1948 de onafhankelijkheid van de Joodse staat werd uitgeroepen, zijn velen van die lui het land uitgevlucht, omdat ze natuurlijk wisten dat het oorlog ging worden. En eigenlijk, ja, aan welke kant stonden ze eigenlijk? En toen die oorlog afgelopen was en de Arabieren dus de Joodse staat niet hadden kunnen vernietigen, toen wilde de Joodse staat die gevluchte Arabieren niet terug hebben. Die zeiden, ja, ze hebben ons in de steek gelaten. En toen wij het moeilijk kregen, we willen ze niet terug. En omdat ze niet terug konden, werd het een probleem. Toen heeft men die mensen gezet in kampen. Dat heette de vluchtelingen, Palestijnse vluchtelingenkampen. En als u een beetje het verhaal gevolgd hebt, want zo lang geleden is dat niet, hè? 50e jaren. Het is een duidelijke zaak dat de omliggende landen, met name Libanon en in het bijzonder Jordanië, alles in het werk gesteld hebben om die lui ook daadwerkelijk in die kampen te houden. Want die wilden ze ook niet. Maar die hadden een dubbele agenda. En dat probleem heeft zo lang geduurd dat men niet meer sprak van Palestijnse vluchtelingen, vluchtelingen uit Palestina, maar men begon te spreken over een Palestijns volk. En als je dat nou lang genoeg doet, dan vraag je in welk land woont dat volk dan? Oh, hebben ze geen land? Nou, dan moeten ze een land krijgen. En in die lijn, in die trant, zitten wij tot vandaag. Waarbij men vergeten is wat zich daarvoor heeft afgespeeld. Namelijk dat heel het zogeheten heilige land, en dat is inclusief Jordanië grotendeels en nog verder zelfs naar het oosten, dat grote gebied dat doorging voor het heilige land, dat is na de Eerste Wereldoorlog, ruim daarna, maar het is uiteindelijk verdeeld geworden in een gebied waar de Arabieren zich vrij mochten vestigen, maar de Joden niet, en in een gebied waar de Joden zich wel vrij mochten vestigen, maar ook de Arabieren. En dat laatste stukje, dat is de staat Israël geworden. Met andere woorden, het zogenaamde heilige land is verdeeld geworden in een heel groot deel waar alle Arabieren zich vrij mochten vestigen, en een ander deel waar ook de Joden zich mochten vestigen. Het land is dus al lang verdeeld geworden. En al wat zich Palestijns noemt, had een land waar men zich vrij mocht vestigen. Dat is in hoofdzaak Jordanië. Dat is de Palestijnse staat, eigenlijk. En ligt ook strikt genomen in dat gebied, hè, door de Romeinen als Palestina werd aangeduid. Kortom, dat is allemaal al geweest en we zijn het vergeten en we vinden dat het nou opnieuw moet gebeuren. Of ik er een voorstander van ben of tegenstander, ik bemoei me daar niet mee. Ik stel alleen vast dat het zo gaat. En je kunt het toch niet veranderen. Maar een Palestijns volk als zodanig bestaat eigenlijk niet. Maar dat was vroeger ook zo. En deze Palestijnen zijn daarmee min of meer vanzelfsprekend de voortzetting van de Filistijnen van ouds. En de profetieën over een oordeel over de Filistijnen, wat dan heet ook Palestina, terecht in de Statenvertaling. Ja, die profetieën die zullen inderdaad alsnog vervuld worden aan lui die in Palestina wonen, die zich ook inderdaad Palestijnen of Filistijnen noemen. Die profetieën zijn gewoon weer van kracht. En het is niet uniek, want heel wat van die landen in het Midden-Oosten hebben eeuwen door helemaal niet bestaan. En zijn pas tot stand gekomen na de Eerste Wereldoorlog. En sindsdien staan al die landen op de kaart met hun Bijbelse namen notabene. En dat is inclusief de staat Israël. Die landen waren weg, allemaal. Ja, zeker. Ja, dat was allemaal weg. Maar het is allemaal opnieuw op de kaart gekomen, inclusief Egypte zelfs, enzovoort. Hè. Dus bedoel maar, we hebben gewoon de stukken weer op de kaart staan, op het bord denk ik, op de kaart, de wereldkaart staan, die er in de oudheid ook stonden en de geschiedenis gaat daarmee verder. Afgezien daarvan, de Palestijnen zelf identificeren zich wel degelijk met de Filistijnen uit de oud-testamentische geschiedenis. Dus dat hoef ik ook al niet te doen, dat doen ze zelf al. Maar goed, maar wat de omstandigheden hier betreft, je zou moeten bedenken dat het misschien niet zo logisch is dat die lui met David meegaan, maar typologisch is het betrekkelijk eenvoudig te verklaren, want die Palestijnen, die Filistijnen en dus de Kreti en de Pleti en inclusief de Gatieten uit een van de steden van de Filistijnen, die zijn een beeld van de natuurlijke mens. Dat heb ik u natuurlijk al veel eerder wel eens verteld. Gewoon de natuurlijke mens als zodanig. De naam komt van Palas en dat betekent zich wentelen. Gewoonlijk is het zich wentelen in as of zich wentelen in stof. Dat wil zeggen, ze zijn een beeld van de mens die thuis hoort in deze oude stoffelijke wereld. En daarmee zijn ze ook een beeld van onze oude mens. Ik bedoel, wij horen bij David en dus bij Christus, maar Christus is een nieuwe schepping. Niettemin, wij zijn nog in het vlees en we hebben alles van doen met die oude mens die zich wentelt in het stof enzovoort. We dragen dat mee. En voor zover het nieuwe verbond gestalte gekregen heeft, weliswaar buiten de legerplaats, dan nog tref je daar de Filistijnen aan. De oude mens. En daarmee wordt David omgeven, tot vandaag. Er is eigenlijk niks bijzonders aan. En ze waren zijn getrouwen, waren niet zozeer vijanden, maar ze waren getrouwen, maar ja, toch van een beetje duister allooi, zal ik maar zeggen. Een beetje vreemde afkomst, hè. Aan de ene kant vijanden, aan de andere kant toch getrouwen van Christus. Dat zijn wij ook, van nature zijn wij vijanden, maar we zijn getrouwen van Christus en volgen hem. En dat is wat zij uitbeelden. Uiteraard, ze gaan met hem mee. Dan hebben we nog ene Ittai, die geïntroduceerd wordt in vers 19... Ik heb je ook wel eens verteld over dat je achter die Filistijnen heb je dan altijd nog de Amorieten. Dat heb ik u wel eens verteld, hè. Je vindt ze ook vaak samen. Filistijnen, Amorieten. Amorieten komt van Amar, dat is spreken. Dat zijn de lui met hun filosofieën. En eigenlijk, als u mij vraagt, die zijn de uitbeelding van de macht der lucht. De lui die ons wat wijs maken, zal ik maar zeggen. Die ons begeesteren, inspireren. Die de natuurlijke mens inspireren. U weet wel, dat is beroerd volk, hoor. Daar moet je eigenlijk niks mee te maken hebben, hè. Maar goed. Ik ging naar vers 19. Zo zeide de koning tot Ittai, de Gettit. Waarom zoudt gij ook met ons gaan, keer weder en blijf bij de koning, want gij zijt vreemd, en ook zult gij weder vertrekken naar uw plaats. Ittai is namelijk uit Gat afkomstig, de Gettiet, een van die Gettieten dus kennelijk, uit vers 18... En hij is altijd in het gezelschap van David, dat betekent zijn naam ook. Bij mij, of zoiets, of nabij. Een Gatiet, een belangrijke blijkbaar, maar hij stuurt hem weg. Vers 20, gisteren zijt gij gekomen, en heden zou ik u met ons omvoeren om te gaan. Zo ik toch gaan moet, waarin ik gaan kan... Keer weder en breng uw broederen wederom, weldadigheid en trouw zijn met u. Maar Ittai antwoordde de koning en zeide, zo waarachtig als de Heer leeft en mijn Heer de koning leeft, in de plaats waar mijn Heer de koning zal zijn, het zij ten dode, het zij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn. Toen zeide David tot Ittai, zo kom en ga over. Alzo ging Ittai de Gettiet over, en al zijn mannen en al de kinderen die met hem waren, namelijk over de beek Kidron. Dat is het volgende vers. Ittai die wordt geacht de leiding te hebben over de Gatieten. Dat mogen uit het verhaal blijken. En David stuurt hem terug. Hij zegt, waarom zou je? Je bent trouwens een buitenlander. Maar Ittai zegt, nee, maar ik blijf bij de koning, enzovoort. En die ging dus mee met al het volk met hem. En dat bedoel ik maar te zeggen, wij zijn nabij gebracht. Dat is wat Ittai betekent. Wij zijn nabij de Heer gebracht, wat ook onze afkomst is. Nou ja, onze afkomst is in deze oude schepping. Maar niettemin hebben we deel aan Christus, die een nieuwe schepping is... En het brengt ons inderdaad buiten deze wereld en buiten de legerplaats. Dat mogen duidelijk zijn door het volgende vers. Het ganse land weende met luide stem als het volk overging. Ook ging de koning over de beek Kidron. En al het volk ging over recht naar de weg der woestijn. Maar Kidron, ik geloof dat het in het Nieuwe Testament via het Grieks Kidron heet... Kedron betekent zoveel als duister, zwart. En is daarmee gewoon een beeld van de dood eigenlijk. En zo vind je het in het Nieuwe Testament dan ook terug, hè? Waarvan de Heer en zijn discipelen staat. Laat ik die eens even zoeken. Is dat Johannes hoofdstuk 18 staat, dat geloof ik expliciet. Ja, dat is na de 5 hoofdstukken in de opperzaal, in de nacht dat de Heer verraden werd. Afgesloten met wat wij kennen als het hoge priesterlijk gebed. En dan 18 vers 1 van Johannes, Jezus dit gezegd hebbende. Dat slaat in ieder geval op heel hoofdstuk 17, maar misschien wel op heel hoofdstuk 13 tot en met 17... Die was uitgesproken. Dit gezegd hebbende ging uit met zijn... Let op, ging uit... Jeruzalem uiteraard, hè. Ging uit met zijn discipelen, met de zijnen, over de beek Kedron. Waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En die hof is dan aan de andere kant van de Kedron, aan de voet van de Olijfberg... Maar het zal duidelijk moeten zijn dat die Kedron in zichzelf dezelfde betekenis en functie heeft als de Jordaan, namelijk is een beeld van de dood. Het is de diepte, het is makkelijk te vinden, het is de diepte tussen het dal, tussen Jeruzalem, zeg maar, de Tempelberg en de Olijfberg. Als je van de Olijfberg naar die moskee kijkt en de Tempelberg, kijk je over de Kedron. En op het laagste punt is dan de Kedron. Maar het is een beeld dus van diepte en daarmee dood. En daarom zwart, duister, donker, dat is wat de naam Kedron betekent. En het daaroverheen trekken is een uitbeelding van de dood. Want door onze dood met Christus zijn wij onttrokken aan de heerschappij van de wet. Absalom. Aan deze schappij van Nineveh, daarmee ook aan de wereld als zodanig trouwens. En daarmee dragen we ook zijn schande. Niettemin aan de andere kant van die dood is een hof. Weet u nog? Dat is aan de voet van de Olijfberg. Maar olijf, een olijvenhof, want dat was Gethsemane. Olijf, een olijvenhof, olijfberg, spreekt feitelijk over eeuwig leven. Want de olijf is daar een beeld van. En anders wel de olijfolie. En in die locatie speelt zich deze geschiedenis af. En dat vind je ook terug in 2 Samuel 15. Ze gingen de Bekederen over, de weg naar de woestijn. Ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar dat is die weg die later genoemd wordt, de weg van Jeruzalem naar Jericho. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Het is dus ook de weg van Jericho naar Jeruzalem. En dat was de gelegenheid van de zogenaamde intocht, waar we het straks over gehad hebben.
Dat was toch aan de andere kant van de stad?
Wat?
Die weg van Jeruzalem naar Jericho.
Jeruzalem naar Jericho, dat gaat oostelijk Jeruzalem uit door het Kedrondal, over de Olijfberg en dan naar de woestijn.
Ja.
Dat wil zeggen, de hellingen af, naar de Araba, naar de vlakke velden heet dat. Dat wil zeggen, het gebied van de Dode, noordpunt van de Dode Zee kom je dan uit, gewoon als je recht naar het oosten gaat. En even noordelijk daarvan, een paar kilometer noordelijk. Maar dat heb je al lang gezien, daar ligt Jericho.
Ja,
die weg is dat.
Ja, wat ik mij ervan herinner.
Ja. En dat is een constant afdalende weg richting Jericho. Maar dat is de woestijn door dat gebied. Gaat naar beneden, dat heet woestijn. Het regent er niet, het is regenschaduw. De wind komt van, als de wind is, komt die van de westkant. En die blaast dan over de bergen. En dan daaronder is een dal. En dat betekent dat het daar dus nooit regent. Want regen valt eventueel uit stijgende lucht. Als er regen valt, is het aan de westkant van Jeruzalem. Maar als de lucht daar overheen komt, over Jeruzalem naar het oosten, dan valt het terrein daar zo'n 1200, 1300 meter naar beneden tot aan de Dode Zee. En dat is dus regenschaduw. En dus, woestijn, kan niet missen, regent er nooit. Wat heb je die? Nou, die weg is dat. En die speelt dus vaker een rol in de geschiedenis. Dat het zo is weten we, maar ik moet niet ophouden, maar dat het zo is weten we zeker, want daarna zijn we in vers 30, voor de volgende keer dan. David ging op door de opgang der olijven en daar vind je dus de Olijfberg. De Kedron uit Jeruzalem, de Kedron over, opgang der olijven, is de Olijfberg. Die route is het dus en die voert inderdaad naar de Araba, naar het Jordaandal en het dal van de Dode Zee. Maar Araba betekent ook gewoon maar graf. Garaba is het eigenlijk, hè. Al spreekt men het zo nooit uit, maar zo schrijf je hem wel. Garaba, ons woord graf. Vertaald met vlakke velden, omdat de vertalers er ook geen raad mee wisten. Maar het is de grootste kloof in de aardkorst, hè. De diepste plek op aarde. Daar hebben we het over. En die richting vertrok hij. En hij zei trouwens ook dat hij in de vlakke velden zou verblijven. Maar daar hebben we het volgende keer allemaal over. Want het is inmiddels de hoogste tijd. Ja. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u graag dank zeggen voor die zaligheid die ons geschied is, waardoor u ons weliswaar gebracht hebt buiten de legerplaats, maar waarbij wij ons bevinden in uw nabijheid en deelgenoot zijn geworden van de gewisse weldaden van David. We zeggen u dank te mogen leven onder het nieuwe verbond, te leven in de vrijheid ook waarmee u ons vrijgemaakt heeft, en te leven in afhankelijkheid van u en in uw dienst. We danken u dat u ons uw kinderen gemaakt hebt en ons daarmee tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling, zodat wij mogen leven in een bewustzijn onderweg te zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel en waarheen u ons zou leiden in heel uw waarheid door uw geest. Wij danken u daarom dat wij vanavond hier mochten zijn om dit boek te openen. Het boek waarin u uzelf aan ons openbaart. Dat boek, die Bijbel, dat profetisch woord dat nog steeds actueel is en ons spreekt ook over de dingen die u vandaag doet hoezeer dan ook verborgen voor de wereld. Wij danken u te mogen staan in die genade die kenmerkend is voor dat nieuwe verbond waarin u ons bevrijd hebt van het juk en waarin wij in alle vrijmoedigheid kunnen en zouden naderen tot die troon der genade om te ontvangen barmhartigheid, genade en hulp te bekwame tijd. Wees u dan ons nabij op grond van deze beloften en om Christus wil. Amen.